Het is wel even geleden, hè? Ja, u moest natuurlijk nog even eroverheen komen dat ik toen ineens over seks sprak. Dat snap ik wel. Ja, dat heeft even geduurd, maar ik mocht toch weer terugkomen, ondanks alles. Dank u wel. Fijn voor uw genade. Dank u wel daarvoor. En ik ga even iets misschien wel geks doen. Daar heeft helemaal niemand op gerekend. Maar er zijn een aantal mensen die bezig zijn geweest met deze jongerendienst. Die dit hebben voorbereid. Die dit denk ik een last op hun hart voor hadden. Ook voor het onderwerp. En ik wil graag eigenlijk iemand van dat team vragen. Of je wil vertellen waarom het thema van deze dienst fear is. Wiens schuld is dat? Niemand durft nu. Ja? Regina. Die wordt er gewoon bijgelapt. Serieus, dit is eerlijke vraag. Willen jullie zeggen waarom of heb je zoiets? Laat maar zitten. Laat maar zitten is ook goed. Echt waar. Ik vermaak me wel hoor. Ik praat de tijd al vol, maakt niet uit. Als dat is waarin jij het kan zeggen, vind ik dat heel knap. En dit is niet een illustratie over hoe ik iemand voor het blok zet en dat hij niet bang moet zijn, hoor. Ik wil gewoon graag horen van iemand die het bedacht heeft, waarom dit thema? Want geloof me, dat is niet omdat ze dacht, oh, dat klinkt leuk.
Oké, ik ben niet doodbang.
Kijk, de ondersteuning. Oh, de technische ondersteuning.
Oké, ik ben nu echt doodbang. Maar eigenlijk het thema angst, omdat dat de grootste oorzaak is van mijn eetstoornis, mijn ziek zijn. Oh, dat dus.
Wauw. En ik maak nu een zooitje van mijn hele preek, want wat zij zegt is wat voor ons allemaal veel heftiger is dan dat wij zelf doorhebben. Zij zegt, bij mij kun je het zien, maar bij veel van ons kun je het helemaal niet zien, dat we eigenlijk hartstikke vaak bang zijn. En ik vind het super, ik weet wel, ik heb je een beetje gepusht. Ja. Je had ook nee mogen zeggen. Zeg ik nu nog een keer. Maar eigenlijk, door wat jij zegt, gaan we nu meteen de diepte in met wat God wil zeggen. En daar wil ik jou echt voor bedanken, serieus. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Dit was natuurlijk niet mijn bedoeling. Maar misschien heeft God daar wel veel meer bedoeling mee dan dat wij denken. En wat ik al zei, ik maak nu een beetje een zootje van mijn preek en vergeef me dat het dan niet een hele mooie volgorde heeft. Maar ik geloof dat als wij het over angst gaan hebben, dat wij het hebben over de grootste tactiek van de vijand om ons, zoals je dat zag in dat dramastuk, in een doos te krijgen, waardoor wij nog amper kunnen ademen en met niets anders meer bezig zijn dan overleven. Maakt niet uit hoe oud of jong je bent. Ik denk dat dat is wat zij ons net heeft verteld. Dat de vijand ons zo intimideert dat wij alleen nog maar aan het overleven zijn. In plaats van leven in overvloed. En dat bedoel ik niet bakken met geld. Mag wel, ik doe niet moeilijk. Maar dat is niet waar het over gaat, maar dat we leven. Dat we niet overleven, maar dat we leven. En als we dan kijken naar Genesis. In Genesis, dan staat daar Genesis 3, vers 9 en 10, staat echt waar. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? Adam en Eva hebben van de vrucht gegeten en denken, wow, je hebt niks aan. En denken, wij moeten weg zijn. En dan komt God eraan en die zegt, waar zijn jullie? Voor alle duidelijkheid, was God de mens kwijt? Dat God daar liep en dacht, waar heb ik de mens gelaten? Nee hè, God wist waar ze waren. Toch? Ja, anders klopt er iets niet met God, laten we eerlijk zijn. He, dat de mens verstoppertje speelt en dat God zegt, ik ben je nou toch echt kwijt. Dus God komt eraan en het is niet dat hij zegt, O myself, waar heb ik de mens gelaten? Hij is... Ja, die duurde even, hè? Hij is de mens niet kwijt. Mijn interpretatie is... dat... He, ik zit in het onderwijs, dat weten jullie nou uiteindelijk wel. En als een leerling iets uithaalt wat niet mag... dan zijn er voor mij twee opties. Of ik ga erachter staan en ik wacht net zo lang tot hij door heeft dat ik er ben en dan schrikt hij. Dat is het leukst. He, of dat ze gek aan doen zijn tegen elkaar en dan sta ik erachter eentje. En die een heeft het door en die ander niet. Zo leuk. Maar, of ik kondig mijn komst aan. Waardoor hij veel minder schrikt. Ik denk dat God het laatste deed. Dat God riep, waar zijn jullie? En de mens een kans gaf om tevoorschijn te komen. Dat is mijn interpretatie. Niet omdat hij ze kwijt was. Maar omdat hij ze de kans wou geven. Hij legde het initiatief bij hen. En wat zegt dan de mens? Nou, we kennen het allemaal, maar ik zal het even letterlijk lezen. En toen zeide de mens, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dit is wat er gebeurt. De mens heeft iets gedaan waarvan hij wist, dit is niet zoals het hoort. Dit wordt niet oké gevonden. En wat gebeurt er? De emotie is angst. De inschatting is, ik ben naakt. En de reactie, de strategie, is, ik verstop me. En als we daarnaar kijken, is dat denk ik gewoon hartstikke herkenbaar. Want ik denk dat de angst en de vrees die Adam heeft, dat we die allemaal hebben. Sterker nog, ik denk dat de wereld voor een groot deel wordt geregeerd door angst. Is dat zo? Moet je dat zo ver trekken? Waarom is er een wapenwetloop? Waarom nemen we allemaal verzekeringen? Waarom doen we allemaal mee aan de postcode loterij, zodat wij ook winnen als de buurman wint? Er is onderzoek naar geweest. De postcode loterij doe je omdat je bang bent dat je anders het mist. En zo zijn er een heleboel dingen die wij doen omdat we bang zijn. Veel meer dan we doorhebben. Onze samenleving is veel meer angstgedreven dan dat wij beseffen. En dat is begonnen toen Adam zei, ik was bevreesd, want ik ben naakt, dus verborg ik mij. En ik denk dat we daaruit af kunnen leiden dat de... Dat is irritant dat ik zo heen en weer loop, vind ik. Ik ga dat even anders aanpakken. Wat er gebeurde, is dat Adam... Hij was niet alleen bang omdat hij naakt was. Want ik denk dat die naaktheid veel verder ging dan de lichamelijke naaktheid. Zo, nu kan ik veel leuker lopen en dan kan ik hier toch zien wat ik wil zeggen. Ik denk dat het veel verder ging dan een lichamelijke naaktheid. Want met naaktheid bedoelen we ook, je ziet alles van me en ik ben super kwetsbaar. Ik heb niets meer om me achter te verbergen. En wat was er nou misgegaan? Ik denk dat Adam wist dat hij iets had gedaan wat niet acceptabel was. En hij wist dat het mis kon gaan, want hij had Gods voorschrift overtreden. Het enige wat God had gevraagd, doe dat niet, had hij wel gedaan. De vrouw begon, moet ik wel even bij zeggen. Laten we het even bijbels houden, hè? Ja. En de angst was, denk ik, dat hij niet voldeed. De angst was, ik heb gefaald. En het gevolg zou zomaar kunnen zijn dat God mij afwijst. Ik ga mij verstoppen. Ik ga niet op mijn aller kwetsbaar zijn. Ik doe er wat omheen, zodat ik in ieder geval nog iets aan beschutting heb. En ik denk dat dat iets is wat wij allemaal herkennen op een of andere manier. Hij verborg zich om te vermijden dat hij afgewezen werd. Want ik denk dat dat zijn diepste angst was. Afwijzing. Niet meer in die open relatie met God kunnen zijn, maar weggeduwd worden. Ik denk dat dat zijn grootste angst was. Dat er kritiek zou zijn. En dit is een patroon geworden. Een patroon voor de mensheid. Niet alleen voor jou en mij. En wat zijn we gaan doen? We zijn in deze wereld allemaal laagjes om ons heen gaan bouwen. Want we zijn bang dat iemand door het laagje prikt en dat het pijn doet. Dat iemand mij raakt, dat iemand mij niet lief vindt. He, de drie botjes die we zagen. Faalangst bijvoorbeeld, je bent niet goed genoeg. En er was er nog één. De bijhoren. Ja, dat je er niet bij hoort. En bij jongeren valt het meer op. Maar bij ouderen, en daar hoor ik ook bij, hebben daar net zoveel last van. Wij vinden het ook gewoon serieus pijnlijk als we ineens uit een groep worden gewerkt of geduwd. Dan voelen we ons ook verraden. En wat gaan we doen? We gaan ons verbergen, zodat we niet meer afgewezen kunnen worden. Onze emoties en wie we zijn, dat houden we lekker acceptabel. We gaan niet meer altijd onszelf zijn. Want stel je voor dat ze iets zien wat niet leuk is. En dat doen we in de kerk net zo hard als buiten de kerk. Mag je dat zeggen? Ik weet het niet, maar ik heb het net wel gedaan. Ik heb wel eens verteld, hè, dat als er avondmaal is. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik wel. Dan heb ik soms dat ik denk, ik wil eigenlijk nog even met God ergens doorheen. En dan denk ik, maar dan ziet iedereen dat ik geen avondmaal neem. En dan zullen ze wel denken dat ik zonde in mijn leven heb. Dus ik ga maar aan het avondmaal, want anders gaan ze denken. Ik weet niet of u dat hebt, maar ik heb dat wel. Of, ik spreek wel eens in de gemeente. En dan zit ik vaak te bidden. Gewoon tijdens de dienst. Hè, dan probeer ik het gewoon aan te haken aan wat God aan het doen is. En dan zit er toch een stemmetje met wat zegt, wat zullen ze wel niet denken nu ik niet met mijn handen in de lucht sta met de worship. We doen het in de kerk gewoon ook. Tenminste, ik wel. U misschien niet, maar ik wel. En zo zijn er meer dingen. Als ik naar voren ga voor een uitnodiging, dan denk ik, ja, zullen ze wel denken dat ik overal moeilijk mee heb. Nou, misschien is het ook wel zo, maar alleen dat ze denken vind ik erg genoeg. Ook in de kerk hebben we dat we acceptabel willen zijn. Want we willen graag geaccepteerd worden. We gaan allerlei afleiding zoeken. Als de voldoening en de vrijheid die we willen ervaren als mens dan niet zit daarin, dan gaan we maar iets doen wat veilig is. Bijvoorbeeld aan één kant van een scherm, van een computerscherm of een telefoon blijven, zodat we niet kwetsbaar zijn. We gaan afleiding zoeken. En, wat ik al zei, beschermende lagen. En als dan zo'n tactiek werkt, dan slaan we die op en dan houden we hem altijd bij de hand. En dit is best een beetje kwetsbaar, maar wat voor mij een goede tactiek is, is humor. En dat is niet waarom ik altijd grapjes maak, dat is niet onzekerheid of zo. Maar stel dat Robin straks naar mij toe komt en ik ga dit nu meteen zo doen dat hij het niet doet. Hè? Dit is, ik dek mezelf nu in, hè? Maar dat zeg ik er niet bij. Hij komt naar mij toe, hij zegt die preek sloeg echt nergens op. Dat doet hij nu niet meer, want dat heb ik gezegd. En dan grap ik dat weg. Want dat is mijn afweermechanisme, werkt heel goed. Of als iemand er dichtbij komt met een compliment, dan voelt dat kwetsbaar en dan mag ik daar niet al. Dus dan grap ik dat weg. Mijn tactiek is humor. Dat was als toen ik geen christen was. En dat heb ik zo goed mogelijk mee proberen te nemen nu ik christen ben. Maar soms is het gewoon mijn beschermingslaag. En dat is best een beetje kwetsbaar. Maar het is hoe het is. Want ik ben ook bang dat u mij straks niet lief vindt. Het is niet zo dat ik straks kruipend naar de gang ga, maar ik ben gewoon ook kwetsbaar. Dus heb ik grappen, want met grappen lach je en verbind je. Tadaa! Maar soms is het gewoon angst. En wat we doen is dat we merken dat soms relaties niet van hart tot hart zijn, maar van laag tot laag. Bijvoorbeeld, ik werk, wat ik al zei, op een school en er is één collega waar ik heel veel mee samenwerk. En hij is echt super grappig. Hij heeft namelijk dezelfde humor dan ik. Hij is echt heel grappig. Soms staat hij gewoon een stukje Monty Python in de klas te doen. En dan zit ik om de hoek en dan lig ik helemaal dubbel. En die klas heeft zoiets, waarom doet hij zo raar? Want die kent Monty Python niet. Monty Python is uit de vorige eeuw. totaal flauwe Engelse humor. Echt totaal flauw. Sommige is ook fout. Sorry daarvoor dat ik dat aanhaal. Maar dan staat hij in de klas, dan zegt hij... Als je practicum doet, dan moet je aan één ding denken. Altijd een lapjas en een... Als je practicum doet, moet je altijd aan twee dingen denken. Namelijk een lapjas, een bril en een... Als je practicum doet, moet je dan aan drie dingen... En dat is van de Spanish Inquisition, voor degene die dat herinneren van... Ja, dat stukje van Monty Python. Ik lig helemaal in een deuk achterin. Maar wat is nou het geval? Heel vaak hebben wij contact van laag tot laag. Van grappen tot grappen. Want echt van hart tot hart is kwetsbaar voor ons allebei. Dus wat doen we? We kiezen de laag. En dat is iets waar we overlappen. Maar het is veilig. Maar we kiezen dat, want het is veiliger dan van hart tot hart. En van laag tot laag is niet per se fout, hè? Met sommige mensen heb ik vooral contact over dingen als muziek. Want het is een passie van mij. En een passie van hen. En het is heel leuk om erover te hebben. Maar het is goed om soms verder te gaan. En als je dat niet kan, terwijl je wel merkt dat je eigenlijk veel contact hebt. Wat is dan hetgene wat ons tegenhoudt? En onze woorden zijn vaak onze zelfbescherming. Wij praten op een manier zoals de bladeren Adam en Eva bedekten. We kunnen erachter beschermen. En ik denk dat dat maakt dat we net zoals in dat stuk passief worden. We leven niet meer, we bewegen niet meer. Maar in plaats daarvan blijven we op onze plaats, want dat is het meest veilig. En daar zijn we misschien wel opgesloten. En dan verwachten we dat de mensen om ons heen ons daaruit helpen. Maar daar wil ik iets over zeggen. En dit is niet leuk nieuws altijd. Want juist in een kerk, in een jeugdgroep, verwachten we dat we daar mensen hebben die ons dan kunnen geven wat we nodig hebben. Bemoediging, steun, acceptatie. Maar dat kan niet altijd, want we zijn allemaal mensen. En we zijn allemaal, zijn we... in een gebroken wereld. En daar hebben wij zelf ook last van. Want u vindt mij misschien, hopelijk, alstublieft, nu aardig omdat ik hier op een podium sta. Maar als u mij beter leert kennen, komt u erachter dat er ook dingen aan mij zijn die gewoon niet zo leuk zijn. En dan stel ik u teleur. En dan voldoe ik niet aan hetgene wat u hoopte dat ik u misschien zou geven. En dat komt omdat wij twee dingen door elkaar halen. En dat is een doel en dat is een verlangen. En het doel dat wij hebben, dat kunnen wij nastreven. We kunnen zelf invloed op hebben om bijvoorbeeld te zeggen... we zijn geroepen om kinderen Gods te zijn, hè? Nou, dat doel, dat kunnen we najagen. We kunnen ervoor kiezen om te zeggen... Heer, ik laat u toe. Heer, ik volg u. Heer, ik gehoorzaam u. Dat is een doel en dat hebben wij zelf invloed op. Maar er zijn ook dingen die verlangen wij. En de dingen die wij verlangen zijn bijvoorbeeld dat mensen om ons heen... ons bemoedigen, ons aanmoedigen... ons accepteren. Maar dat is een verlangen. Maar op een verlangen hebben wij niet altijd invloed. En toch gaan wij soms handelen alsof wij dat moeten hebben van hem. Terwijl we kunnen het alleen maar hopen. Het is een verlangen. En wat heel vaak ik zie gebeuren, is dat veel mensen een verlangen zeggen, als dat niet voldaan wordt, kan ik niet functioneren. Als de gemeente, de jeugdgroep, de kerk mij niet zo behandelt zoals ik verlang, dan ga ik in passieve modus. En ik chargeer nu wat, hè, maar ik denk dat we wel snappen wat ik bedoel. Dat gebeurt ook in een relatie. Als mijn man niet geeft wat ik wil, als mijn vrouw niet geeft wat ik wil, dan kan ik niet functioneren. Maar soms kan die ander dat helemaal niet, want dat is ook maar een mens. En toch gaan wij op slot, omdat een verlangen niet voldaan wordt. Maar we hebben geen invloed. We hebben weinig invloed, moet ik zeggen, op dat verlangen vervullen. En misschien komt dat omdat wij niet alle verlangens vervuld kunnen krijgen van de mensen om ons heen. En dat is voor sommigen heel abstract wat ik nu zeg. Maar ik wil er zo meteen nog wel meer op zeggen. Ik kom daar nog wel op terug. Ik begon met dat de vijand het als tactiek nummer 1 heeft gebruikt. Ons angst inboezemen. En angst heeft een functie, hè? Dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld. Angst heeft een functie. Als hier nu, want die heb je natuurlijk in Friesland, een wolf binnenkomt. Ja, ik woon maar in Overijssel, daar heb je eekhoorntjes. Als hier een wolf binnenkomt, en die komen ook nog vaak in groepjes, dan, stel, ze komen door die deur, dat is wat makkelijker, dan weten wij heel goed waar de uitgang is. En wij zijn heel snel weg. Want angst maakt vechten, vluchten, dat is een wolf, ga ik niet winnen, vluchten. Hartstikke goed. Het geeft ons adrenaline en we kunnen heel snel handelen en we kunnen zelfs soms dingen doen die we normaal niet zouden kunnen. We kunnen ineens heel hard rennen bijvoorbeeld. Ja. Maar angst is voor de lange duur een hele slechte raadgever. Ik weet niet trouwens, ik moet hem even kwijt, of u die reclame kent van twee van die Maasai, van die Afrikaanse jagers die staan op de steppen. En er komt een leeuw aan. En ze zijn allebei blootsvoets, hè? Ze hebben allebei geen schoenen aan. En eentje, zonder al te veel te bewegen, pakt een paar Adidas schoenen uit zijn rugzak. En doet hij heel rustig aan. En die andere die zegt, denk je dat je daarmee sneller bent dan die leeuw? Zegt hij, nee, maar wel sneller dan dat jij bent. Dus angst maakt dat we weggaan waar het gevaar is. En dat heeft een functie. Dat is op zich niet verkeerd. Maar als angst onze raadgever wordt, ook door het dagelijks leven heen, dan gaat er iets mis. Sterker nog, we hebben dan altijd een vecht- of een vluchtreactie. En vluchten kan ook zijn bevriezen, hè? Dat we passief gaan, we wachten wel tot het voorbij is en ze klaar zijn. En dan maakt het dat wij ontzettend, ons terugtrekken. Wat doen Adam en Eva? In plaats van dat ze naar God toe gaan, trekken ze zich terug en schermen ze zich af. Ze nemen de ruimte niet die God ze gegeven heeft. Ze nemen het klein stukje ruimte en er komt afstand. Als ik bang voor u ben, komt de afstand, hou ik afstand. Of het nodig is of niet. En sommige mensen, en dit is, ik weet niet of je dat zomaar mag zeggen, maar sommige mensen zijn niet veilig. En dat betekent niet dat we moeten zeggen, kwets mij maar. Natuurlijk mogen we dan zeggen, ik ben daar voorzichtig mee. Maar laat het niet ons patroon worden hoe we met elkaar omgaan. Dan wordt angst onze raadgever. In plaats van dat angst alleen maar de functie krijgt die het heeft. Zorg dat als er echt gevaar is, dat we uit de gevarenzone gaan. De vijand. In de Bijbel staan meerdere dingen over de vijand. Die aangeven dat angst is zijn, hoe zeg je dat, zijn manier van werken. Hij is de aanklager. Wat is een aanklager? Beschuldigen, 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 beschuldigen. Hey, bordje, je bent niet goed genoeg. Je hebt gefaald. Loser. Ken je dat? 3D-loser? Wie kent dat? 3D-loser. A loser any way you look at it. Dat is soms hoe we dat voelen. Als de duivel ons gaat aanklagen, denken we, oh. En dat heb ik ook hoor. Soms kijk ik in de spiegel en denk ik, oh, waar ging het mis? Zolang mijn vrouw dat niet zegt, ben ik redelijk gelukkig. Maar soms klaagt het ook mij aan. En denk ik, hoe heb ik dat kunnen? En gelukkig kom ik vaak redelijk snel weer, denk ik, wacht even, dit is niet reëel. Maar soms schiet zo'n gedachte ineens binnen. En denk je, oh, en dan denk je, waar is een steen waar ik onder kan kruipen? En denk je, nee, wacht even, dat was het niet. Het was anders. Maar dat is de vijand. Intimideren met aanklacht. Er staat 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter, nuchter, nuchter. Laat je dus niet gek maken. Maar wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, en dan wordt er nog even uitgelegd, de duivel, voor degene die dat niet doorhadden, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Intimidatie, brullende leeuw. Waaah, staat hij tegenover je. Ik vond het heel mooi. Wie was het ook alweer? Reinhard Bonke, die zei... Het staat, hij is als een brullende leeuw, maar hij is vooral een muis met een microfoon. En daar moet ik Reinhard gelijk in geven. Want toen Jezus aan het kruis stierf... toen stond er dat de vijand is weggejaagd. En dat hij eigenlijk, als je de grondtekst leest, is dat vergelijkbaar met dat een dier van zijn huid wordt gestroopt. Zo heftig is dat, hoe de vijand is overwonnen. Hij is zijn macht echt heel veel kwijt. Maar nog steeds laten wij hem intimideren en aanklagen. En hij is degene die vrijheid afneemt. Hij geeft ons allemaal dingen. Hè, bijvoorbeeld dingen waar we verslaafd aan kunnen raken. Ik blijf nu in de veilige kant. Hè. Ik heb het vorige keer over seks gehad. Maar dingen als misschien wel Netflix. Of misschien wel gamen. Of misschien wel andere dingen waar je merkt. Heb ik nodig koffie voor sommigen misschien. Ik noem even de kleine dingen. Hè. Ik houd even vlek veilig. Maar wat gebeurt er? Zo'n verslaving voelt lekker, maar neemt vrijheid weg. Typisch de vijand. Stukje bij beetje je vrijheid wegnemen. Je bewegingsruimte. De ruimte die God je eigenlijk als persoon heeft gegeven om in te nemen. En zoals je dat misschien wel eens gehoord hebt. Jouw stukje beloofde land. Datgene wat God voor jou heeft. En sommigen denken, ja, dat is leuk. Dat is... Ja, maar God heeft jou bedacht, hè. Voor degenen die bij Renewed waren, daar heb ik de laatste keer gesproken, heb ik gezegd dat God heeft jou bedacht en hij kent jou van binnen en van buiten. Hij weet precies uit welk hout jij gesneden bent. En dat wetende is hij degene die ervoor kiest om zijn hand op jou te leggen. Dat is onze God. Hij heeft jou gemaakt, hij kent jou van binnen en van buiten en hij legt zijn hand op jou. Hij legt zijn hand op jou. En dan komen we bij die tekst. Dat in de liefde geen plaats is voor angst. En dat is helemaal waar. Maar dat heeft heel veel te maken met hoe wij God zien. Want hoe wij God zien... Ik neem u even mee naar een verhaal. Uit de Bijbel. Wees gerust. Er staat dat als Jezus wordt gekruisigd... en Petrus, hè, heeft hem 3 keer verraden. Hè? En steeds in een next level ook. Hè? Niet 3 keer van moa, moa, moa. Nee, eerst moa, dan nee, echt niet. Kappenman, ik ken hem echt niet. Dus opbouwende trap. Heeft hij hem verloochend. In het heftigste moment van Jezus' leven. Is niet niks. En dan staat er... dat Jezus en Petrus' ogen elkaar kruisen. Als hij aan het kruis hangt. Of als hij gematteld wordt. Ik heb niet helemaal scherp. Wat was die blik? En ik vraag u nu, wat was die blik? Hou hem even in gedachten. Want hoe u die blik interpreteert, zegt heel veel over hoe u God ziet. Als u denkt dat die blik was, hoe heb je dat kunnen doen? Dan zegt dat misschien iets over hoe u God ziet. Want Jezus wist het van tevoren. Petrus had hem niet teleurgesteld. Jezus had het zelf geprofeteerd. Ik denk niet dat daar veroordeling was. Want Jezus wist het van tevoren. En als wij denken, daar zat een verwijt in die blik, zegt het heel veel over hoe wij God zien. En als dat was wat in uw gedachten was, misschien wil God zichzelf laten zien zoals die is. Ik heb het ook bij Renewed gezegd. Als ze Jezus vragen, hoe moeten we God aanroepen? En er staan dikke 300 namen van God, hè, in het Oude Testament. En dan zeggen de discipelen, hoe moeten we God aanroepen? Dan neemt Jezus de favoriete naam van God. De favoriete titel. En dan zegt hij, als je bidt, zeg onze Vader. Wij denken dat is lief. Nee, ze vragen hoe moeten we God aanroepen? En uit al die titels. Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Voorziener, banier, machtige, machtige, machtige. Zegt hij, nee, onze Vader. Waarom? Omdat het zijn favoriete titel is. Ja, lieve Vader. Ja, Abba Vader, ja, papa, echt papa. Dat is zijn favoriete titel. Dat is hoe hij tegenover jou wil staan. Die man hier met dat coole sikje. Hoe hij tegenover jou wil staan. Tegenover jou. Hij wil...
Dat we bijna weer zeggen, dezelfde vader.
Ja, dezelfde vader. Ja, dat zie je aan de stijl, hè? Voor mannen. Dat zegt ons zoveel dat hij een vader is, een perfecte vader. Onze aardse vaders zijn niet perfect, maar hij is dat wel. Gewoon omdat hij gigantisch van jou houdt. Daar is geen veroordeling. 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en zelfbeheersing. Dit is interessant. Angst aan de ene kant, kracht, liefde, zelfbeheersing aan de andere kant. Dat is dus blijkbaar een tegenstelling. Liefde snappen we. Maar kracht eigenlijk ook wel, want angst verlamt. Kracht is sterk. Angst maakt dat je dingen doet om maar niet meer bang te hoeven zijn. Overlevingsstrategie. Zelfbeheersing zegt nee, ik kies wat ik doe. Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe. Dat is zo anders dan angst. Angst bepaalt voor jou en verlamt. Maar liefde, kracht, zelfbeheersing, dat is wat God geeft. Romeinen 8 vers 15. Ik heb de basisbijbel dit keer. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods geest gekregen. De geest gezonden door onze papa. Want hij wilde ons het beste geven. Zijn geest. En dan gaat het verder. Hij maakte jullie tot kinderen van God. Door Gods geest noemen we hem, tussen haakjes staat er, vol vertrouwen, lieve vader. Dat is wat ik geloof dat God vanochtend wil zeggen. Dat als ons leven gewoon te veel bepaald wordt door angst, in welk vlak dan ook. Als het zelfs leidt tot wat jij zei. Dat je worstelt met je eetpatronen. En dat is dan zichtbaar. Maar dat je met iets anders worstelt. Met misschien wat ze van je vinden. Of dat je denkt, het lukt me toch niet. Dat Gods geest, een geest van kracht, van liefde en zelfbeheersing, dat hij zijn werk in jou mag doen. En dan wil ik nog iets zeggen. Dit is, als je me 's nachts wakker maakt, dan ga ik hierover praten als ik ineens moet preken. Dit is zo op mijn hart. Dit is waarom de kerk een veilige haven moet zijn. En ik zeg met nadruk moet. Mag je niet zeggen in Nederland, doe het toch. Ik ben hier in Friesland. Ha. Ja, ik heb wel eens eerder verteld, ik heb ook Fries bloed. En mijn moederskant komt eigenlijk uit de buurt van Heerenveen. Dus ik beetje wel. Ik versta het ook. Ja. Ja, maar... De gemeente moet een veilige haven zijn. Moet een plek zijn waar we fouten mogen maken. Want dat mag namelijk ook bij God. God vraagt namelijk niet perfectie, hij vraagt gewoon oprechtheid. En als ik daarin een fout maak en ik heb het met de beste bedoelingen gedaan en ik zeg oprecht sorry, zegt God, joh, ik vroeg je toch ook je best te doen. Ik zal uitleggen waarom dat voor mij zo is. Ik heb een keertje gesproken in Frankrijk, het was mijn eerste spreekbeurt. En ik was meteen een internationaal spreker. Ik ging spreken in een kerk van 35 mensen in Zuid-Frankrijk. En ik had... Dat was echt bijzonder. God had me op mijn hart gegeven om over vergeving te spreken. En er was een familiefeest in die kerk voor 3 jaar. Wist ik dus niet. Dus ik zeg tegen die voorganger, ik ga het over vergeving hebben. Hij trekt bleek weg. Echt waar. Hij zegt, waar heb je het voorbereid? Ik zeg, in Nederland. Hij zegt, zeg dat erbij. Ik had geen clue wat er gebeurde. Dus ik, snotneus in het kwadraat, ga daar staan preken over vergeving. Niet een hele bijzondere preek, maar wel over vergeving. En die Fransen, die komen 's middags bij elkaar, die zeggen, ja, die snotneus had wel een punt. En die hebben uitgesproken wat er was, bleek een misverstand te zijn. Waarom 2 families elkaar niet mochten. Ja, en een kerk van 35 is 2 families in Frankrijk, hè? En een voorganger. Dus ik dacht, serieus, ik ben echt een hele goede spreker. Dacht ik echt. En ik ging dus in een grotere kerk spreken en dat ging helemaal mis. Sloeg echt nergens op. Ik ging naar de spreker te staan uithangen. Maar dat was niet zo erg, maar halverwege de preek had ik het zelf door. Dat is wat laat. Maar goed, beter dan helemaal het eind. Ik was 21 of zo, hè? Vergeef me, echt. Have mercy on me. Dus ik verknalde die preek. Die sloeg echt nergens. Ik stond daar dus de opwekkingspredikant uit te hangen. En ik ging terug naar het huisje waar ik sliep. En ik zei, Heer, het spijt me zo. Ik heb het verknald. En ik had het gevoel dat God zei, maar wat heb je dan gedaan? Ik zei, ja, mijn best. En toen zei God, maar dat vroeg ik toch? Dat is zo'n levensles voor mij geweest. Ik hoef het niet perfect te doen. Ik moet gewoon mijn best doen. En dat is met alles zo. Dat is zo als ik hiervoor sta. Dat is zo als ik met hem leef. Dat is als ik op school ben. Als ik gewoon getrouwd zit te zijn. Vader zijn. Ik moet gewoon mijn best doen. Niet perfect. En ik hoop dat dat is wat we als kerk kunnen zijn. Een plek waar we gewoon lekker ons best doen met elkaar. En als het een keer fout gaat, dan zeggen we, joh, geef niet. Gebeurt me ook wel eens. Of eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Ja, en dan, serieus, dat we daarna soms gewoon ook om kunnen lachen. Omdat we genade hebben met elkaar. En daarvoor hebben we nodig dat we Gods stem verstaan. Er staat dat het zijn geest is. Het is niet een geest van angst, maar zijn geest. Dus we kunnen wel zeggen, we hoeven niet bang te zijn. Maar dat is hetzelfde als met iemand die honger heeft zeggen, ga maar je hoeft geen honger te hebben. Maar we geven hem geen eten. Dan zeg je, ja, ik heb geen honger. En je bent nog geen 10 minuten aan het wandelen. Je denkt, maar mijn maag knort wel heel erg. En je gaat weer terug in je patroon. Je kan niet zeggen, heb geen angst. Je kan alleen maar zeggen, net zoals het je zegt, heb geen honger. Je kan alleen maar zeggen, laat Gods geest toe. Dat is namelijk wat uitdrijft de angst. Dat is die geest van liefde. Dat is die geest van perfecte liefde. Dat als Hij in ons mag komen, dat angst gaat uitveden. Dat angst weg gaat ebben. Omdat we leren wandelen in die kracht van de Heilige Geest. En dat is, geloof ik, wat vanochtend de uitnodiging is. Niet in de eerste plaats, hoe kom ik van mijn angst af? Nee, hoe kom ik verder met Gods geest? En dan is de bijwerking dat je angst gaat afnemen. Ik zei al, ik ben niet christelijk opgevoed. Toen ik tot geloof kwam, vond ik dat best heel spannend op school. En ik ben nog uit de tijd dat je met een valse gitaar voor de HEMA ging staan. En dat deed je gewoon, als je dat niet deed, ja, sorry, dan hoorde je er niet bij. Ik vond het wel grappig. Dat is niet heel goed voor je imago op een middelbare school. Echt. Maar ik wilde graag. En op een nacht. Ik sliep. En in die nacht zag ik dat de gemeentestichter, misschien sommigen kennen hem, oom Stieg Zagstreum. De vader van Thomas Zagstreum. Die bad voor mij. Die was toen nog in onze gemeente. En ik was net een half jaar in die gemeente of zo. Hè? Oktober erin en februari gebeurde dit ongeveer. En ik zag dat hij voor mij bad. En hij zei, wees maar stil. En toen zei hij, doe maar. En toen begon ik in mijn slaap. Ik moet zeggen, dat zag ik. Want als ik zeg, ik droomde, dan is het niet geestelijk. Maar toen... Ook dat was een grapje, sorry. Toen droomde ik dat ik in tongen begon te spreken. In tongentaal. En ik weet nog dat ik de volgende dag op school kwam. En ik keek anders naar school. Ik keek anders naar school. En ik was niet meer zo bang om het over Jezus te hebben. Want Gods geest had me op zo'n niveau vervuld. Dat ik zelfs in een taal tot hem kon bidden die vanuit hem kwam. En dat was een gevolg ook, maar het gaf aan wat er in mij gebeurd was. En dat gebeurde in mijn slaap. Dus ik bel oom Stieg, ik zeg wat er gebeurd is. Hij zegt, in het echt is het nog beter. Dus ik dacht dat het niet echt was. Tot ik in Finland kwam, een paar maanden later, en dan zeiden ze, God geeft het zijn geliefde in de slaap. En toen dacht ik, oh, vandaar dat ik het tongenspreken niet in kan houden. Ja, ik was net bekeerd, daar wist ik veel. En dat is wat ik geloof, dat God jongen... En ik was 15 of zo, hè. Dat is wat ik geloof, dat God jong en oud wil geven. Een nieuwe stap met zijn Heilige Geest. Een nieuwe vervulling daarvan, als dat nodig is, als we dat zijn kwijtgeraakt. Als we in de standaardmodus zijn gegaan. Dat God zegt, ja, maar ik wil jou vernieuwen. Want mijn hart is dat jij mijn kind bent. En ik wil zo dicht mogelijk bij mijn kind zijn. Ik wil jou vervullen met mijn geest. Want ik hou van jou. Want ik ben jouw lieve vader. Ik ben papa. Die alles wat hij had, heeft gegeven zodat jij bij mij kon zijn. Zodat jij niet meer hoefde te leven onder het juk van de vijand. Angst. Zonde en dood. Dat juk verbroken is. En dat angst niet meer jou regeert. Maar vrijheid. Want mijn geest is in jou. En die drijft uit. Uiteindelijk alle angst. Dat is wat ik geloof dat God vanochtend wil doen. Hoe jong of oud je bent. En wat ik je dan wil aanmoedigen voor mensen die hierin wandelen. En dit is... God zei twee dingen die ik moest zeggen vanochtend. De ene was, laat me hun hart zien. Laat de gemeente mijn hart zien. Dat is wat God tegen mij zei. Laat mijn hart zien. Ik had zelfs het gevoel dat God zei, het maakt me niet zo uit wat je zegt, als je mijn hart maar laat zien. Dat heb ik nog nooit als opdracht gehad voor een preek. En het tweede was, dat ik het gevoel had dat God zei, en ik wil graag dat ze mijn stem horen en mijn woorden gaan uitspreken. En ik snap wel dat ik hiermee een lading in die woorden leg. Maar het is gewoon echt waar. Toen ik aan het bidden was hiervoor, waren dat de twee dingen. En ik geloof dat God met zijn geest tot jullie hart wil spreken. En jullie, het is een jongerendienst, dus ik tutoieer. En jullie wil gebruiken om zijn woorden te spreken, ook in profetie. Want er is geen plek ter wereld dan de gemeente, het lichaam van Christus, waar zijn woorden kunnen klinken. Laten we die dan niet stilhouden. Dat betekent niet dat we met ellenlange profetieën moeten komen, altijd. Maar dat kan betekenen dat we gewoon naar iemand toe mogen gaan. En mogen zeggen, dat God heeft gezien, en dit is een profetie, dat God heeft gezien dat u met hem hebt gewandeld. En dat hij geniet, omdat u zijn kind bent. En dat het genoeg is. En u hebt veel meer gedaan, maar het is genoeg. En dat hij uw vrede wil zijn. Dat is wat God u wil zeggen. Ja, amen, ja. En dit doe ik niet voor de show. Ik moet eerlijk zeggen, ik word hier nu emotioneel van een beetje, sorry. Maar dat is wel hoe makkelijk het is om Gods woord te spreken. Heer, wat wilt u zeggen? Want hoe zou het woord... Want zo wordt God omschreven, hè? In Johannes. Hoe zou het woord ooit zwijgen? En ik weet, het is een beetje rommelig gegaan in de preek. Soms zijn ze strakker. Maar dit is denk ik wat God wil zeggen. Ik wil jouw angst wil ik wegnemen. Want ik wil jou vullen met mijn geest. En ik wil mijn woorden in je hart leggen. Zodat jij woorden van leven gaat spreken waar je ook bent. En daar wil ik één voorbeeld van geven, wat mij is overkomen. En tijdens dat ik dat zeg, denk maar na over wat je zo meteen van God wil verwachten. En als je hier niet naar luistert, maar met God aan het praten bent, zelfs liever. Ik was iets meer dan een jaar geleden in Rotterdam, daar sprak ik. En er komt een jongen naar voren en die geeft zijn leven aan Jezus. Totaal Feyenoord-fan, hè? Echt in alles. Trainingspakkie, de hele ding is, hè? En we zijn aan het bidden en hij heeft me net zijn verhaal verteld. En zijn verhaal was niet het verhaal van iemand van je denkt, oh, wat heb jij een prachtig christelijk leven. En God geeft mij de woorden, man van God. En ik heb echt zoiets, ja, niet dus, hè. Ik heb net zijn verhaal gehoord, niet dus. En we zijn aan het bidden en God zegt weer, man van God. En ik zeg weer, ik heb net zijn verhaal gehoord. Never. Never. En daar is God, hè. God zegt dan niet, nou, dan neem ik weer iemand anders. God zegt nog een keer tegen mij, man van God. En ik probeerde het weg te drukken, ik probeerde hem op allerlei andere dingen te richten. En als het dan blijft komen, dan weet ik dat het van God is. Want ik ben veel te vergeetachtig om het zelf te onthouden. En dat is meer dan een grap, als ik heel eerlijk ben. Dus ik zeg tegen die jongen, ik zeg, ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik ontkom niet aan de woorden, man van God. En die gast die breekt. Want wat ik niet wist, is dat toen hij werd gedoopt, Johan Maasbach over hem geprofiteerd, of werd opgedragen als kind, profiteerde Johan Maasbach als kind over dat babytje dat hij een man van God zou zijn. Hij gaat bij God weg. Als tiener komt hij terug bij God. Hij wordt gedoopt. Hij komt het doopwater uit en wordt geprofiteerd dat hij een man van God is. Hij gaat weer bij God weg en hij komt weer terug bij God. En God zegt, mijn plan met jou is niet voorbij. Dat kan ik toch niet verzinnen? Dat is wat ik geloof dat God door ons allemaal heen kan doen. Woorden van God die voor ons misschien soms geen logica hebben, maar die iets doorbreken wat niemand kan. Het gesprek wat we daar hadden in 2 minuten was een therapiesessie en pastorale sessie van 8 uur. Omdat God zelf sprak. En dat is niet alleen bij mij. Het is de Heilige Geest die door jou spreekt. En weet je, of je nou... Hoe oud ben jij? Ja. 14. Of je nou 14 bent, of wat ouder. Dat boeit God niet. Dat boeit God niet. Toen ik 15 was, heb ik een droom gehad die God gaf over het leven van iemand die ik kende. En het was een droom van God. Niet omdat ik fantastisch ben, maar omdat God fantastisch is. Leeftijd boeit niet. God wil echt tot jouw hart spreken. En veel meer dan jij zelf durft te geloven. Echt waar. Zullen we bidden? Ik ga zo meteen 3 vragen stellen. De eerste, heeft God tegen mij gezegd, en ik vind het zelf ongemakkelijk, maar ik vraag altijd of er mensen hun leven aan Jezus willen geven. Want misschien is er iets in jou waarvan je, wat je hebt gehoord vanochtend over God, wat zegt, ik moet terug naar God. Of ik moet gewoon sowieso nog naar God. Heb ik nooit gedaan. Ga ik niet 80 keer vragen, maar ik ga wel de gelegenheid geven. De tweede vraag is of God jou voor het eerst of opnieuw of nog verder mag vervullen met zijn geest. Waarbij ik wil zeggen, als dit niet voor jou het moment is, moet je gewoon lekker blijven zitten. Want het is jouw wandel met God. En het is niet ongeestelijk om te zeggen, ja, weet je, daar ben ik nu al. Dat is niet ongeestelijk, dat is juist heel eerlijk. Of... Ik moet nog even met God even sparren. Dit is nog even niet het moment. Moet je het vooral niet doen. Ga niet staan zodat de rest denkt, oh, wat is die geestelijk? Want dat denken ze toch niet. Ze kennen je. En de derde is, als jij verlangt dat God door jou heen gaat spreken, dat we dat gaan zegenen. En daarin ook jou gewoon gaan zegenen en vrijzetten wat niet omdat je gebonden bent, maar gewoon dat in een stuk vrijheid gaan zetten. Ja, dus zometeen zal ik ook vragen voor het mensen om voor gebed te komen. Maar dan weet je wel zometeen wat ik ga vragen. Laten we bidden. O Heer. O Jezus. Heer, u bent bijzonder. Heer, u bent zo intens dichtbij. Zo krachtig, zo liefdevol, zo
bijzonder. Heer, en ik bid ook, Heer, dat u vanochtend door wat gezegd is, door wat vergeten is te zeggen, door wat nog niet gezegd is, maar u wel wilt zeggen, wat dan ook, dat we horen wat u vanochtend te zeggen hebt tot deze gemeente, tot ons hart. En daar dank ik u voor. En de eerste vraag die ik wil stellen, terwijl gewoon iedereen zijn ogen dicht heeft. Gewoon iedereen heeft zijn ogen dicht. Als jij zegt, ik moet eigenlijk mijn leven aan Jezus nog geven of teruggeven aan Jezus. Want ik heb het eigenlijk teruggenomen en ik ben mijn eigen weg gegaan. Dan vraag ik je gewoon om kort even je hand op te steken. Oké, heeft iedereen die dat wou zijn hand opgestoken? Oké. Wauw. Heer, u hebt de handen gezien. Heer, en samen komen we gewoon even, ook al zitten we door de zaal verdeeld, komen we bij u. En zeggen, Heer, hier zijn we of hier zijn we weer. Alsjeblieft, Heer, neem mij opnieuw aan. En als wij oprecht sorry zeggen, zegt God oprecht, ik vergeef je. Mijn kind, je bent zo welkom. En ik bid, Heer, dat u het bevestigt. We hebben gezegd, ik heb gekozen om Jezus te volgen. Niet ik heb gevoeld, maar ik heb gekozen. Maar ik bid dat u het gaat bevestigen, ook in het gevoel. Niet dat het daarvan afhangt, maar gewoon dat het een extra bevestiging is. Een extra bemoediging. Deze mensen, ik zegen jullie. En ik bid dat je merkt dat God niet zegt, nou dan beginnen we, je mag achter in de klas zitten en ik kom nog wel een keer bij je, maar dat God zegt, wauw, mijn kind, je bent er weer en ik ben echt je lieve vader. Kom maar, ik neem je mee en ik ga je meenemen. En voor één iemand daarvan zegt God, en in dat ik je meeneem zal genezing zijn, want je voelt je alsof de wereld gaten in je geschoten heeft. Maar ik ga je meenemen en je zal merken, doordat je je oog richt op mij en met mij wandelt en je kijkt ineens weer naar jezelf, dat je denkt, hé, een heel aantal gaten zijn gedicht. Omdat je met hem wandelt. En ik kom straks nog even naar je toe om te zeggen dat het voor jou was, maar ik denk dat je het wel weet. Ik denk dat je het wel weet. En ook als het voor iemand anders ook geldt, het is hoe Gods hart is. Met hem wandelen heeft genezing in zich. Ik wil ook vragen voor de mensen die hun hand hebben opgestoken, dat je straks even naar iemand toe gaat om dat te zeggen. En misschien nog even samen te bidden. De tweede vraag is, als jij zegt, ik wil eigenlijk opnieuw of voor het eerst Gods geest, de vervulling met Gods geest, dan wil ik je vragen om te gaan staan. En wat ik al zei, als het niet je moment is, is dat helemaal goed, echt waar. Maar als je merkt, dit is wel mijn moment, ga dan maar staan. En dan ga ik nu iets geks doen. Ik wilde het ministry team, nazorg, hoe het hier ook heet, vragen om door de zaal te gaan en voor deze mensen te bidden. Ja, de bidders, leiders, wie dat zijn, willen jullie deze mensen gaan zegenen en let erop, misschien heeft God ook een woord voor ze. Voel je vrij om dat te uiten. En als je ook meteen, als je ook graag wil dat je niet Gods geest alleen jou meer bekrachtigt, maar ook zijn woorden wil spreken, geef dat maar aan. Dan gaan ze dat ook zegenen. Ja? Jezus, Heer. En sommige mensen, wil ik nog even zeggen, er zit ook genezing in het gaan, in het toelaten van Gods geest. Hij wordt vergeleken met olie. En olie is ook een geneesmiddel in de Bijbel. Dus ook als je die genezing nodig hebt, laat Gods geest maar toe. Hij is veilig. Hij is veilig. En als je nu zit te wachten in de zaal, zegen maar wat er gebeurt. Zegen maar wat er gebeurt. En dan is het, terwijl dit gebed gewoon doorgaat, is er de derde vraag. Als je zegt, ik wil eigenlijk ook specifiek dat God zijn woorden door mij heen gaat spreken. Wil je dan nu ook gaan staan? Gaan we je ook zegenen? Wauw. Dit is bijzonder. Toen God zei dat ik het over twee dingen moest hebben vanochtend, dat heb ik gedaan. Maar God liet nog een derde ding zien. En het derde ding wat God liet zien, en ik zie het, en dat hangt niet alleen van de mensen af die zijn gaan staan, maar het is denk ik daar ook een teken van, is dat God zegt, ik ga jullie licht harder zetten. Het was alsof ik jullie lamp zag schijnen in Heerenveen. En het was net alsof God aan de dimmer draaide en die harder zette, waardoor het licht verder kwam en meer impact had. Het werd feller. En als ik zie dat zoveel mensen zeggen, ik wil Gods stem verstaan en zijn woorden spreken, dan kan het niet anders dan dat meer van Heerenveen gaat zien wie Jezus is. Heer, u ziet de mensen die zijn gaan staan. En de bidders bidden gewoon nog lekker door en profiteren ook over mensen. Maar Heer, u ziet die we zijn gaan staan. En ik wil je vragen je handen gewoon een beetje naar God uit te strekken. Heer, u ziet wie zijn gaan staan. En u ziet de roep. Heer, ik wil uw woorden horen. En ik wil uw woorden spreken. En daarin weet God ook wel dat voor sommigen van jullie het ook, dat niet de motivatie 100% is, ik wil God dienen, maar ook van, ik vind het zelf wel interessant. En er is geen veroordeling in God. God zegt, ik neem je wel mee, ik neem je wel mee. Relax, blijf vooral oprecht, maar relax, ik neem je wel mee. Ook als je motivatie niet alleen maar dienstbaar is, ik neem je wel mee als ik je hart mag vormen. Maar ik zegen deze mensen en ik zet ze vrij om Gods stem te kunnen onderscheiden van de andere stemmen. Ik zegen jullie met het Gods geest je zo zal aanspreken dat je misschien zelfs wel dromen hebt die God geeft en je weet, dit was een droom van God. Dit was een woord van God, gewoon in de nacht. Ik bid ook dat je woorden van God, dat je ze met wijsheid zal kunnen spreken. Dat je het ook kan de manier, de intensiteit waarmee je ze uitspreekt, dat je dat kan, met wijsheid kan gaan. Dat je soms gewoon kan zeggen, dit is waar ik aan moet denken. Dat je soms kan zeggen, ik geloof dat God dit zegt. Want de autoriteit zit in de woorden, niet in hoe je ze aankondigt. En Heer, ik bid dat dit zal zijn, zoals u zegt, dat als wij u kennen, dat het zal zijn dat levend water vanuit ons komt. Ik bid dat zal gebeuren als we woorden gaan spreken. Levend water, wat uit ons komt en andere mensen zal besmetten met leven. In Jezus' naam zet ik jullie vrij en ik zeg de vijand hier af te blijven in Jezus' naam. Dit is voor God, dit is voor zijn koninkrijk en voor niemand anders. Dus ik zeg ook angst en twijfel dat het moet wijken. Ik zeg dat zelfverheerlijking hierin zal weggaan. En dat hierin woorden van God gesproken worden die hem eren. En die tot doel hebben dat zijn plan gaat gebeuren. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik zegen het in Jezus' naam. 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 Ja, in Jezus' naam. In Jezus' naam, wees gezegend. Wees gezegend. Wees gezegend. Gods geest over jou. Wees gezegend. Wees gezegend. We zegenen je deze keuzes. En God neemt ze serieus. En ik ga het zo overdragen. En terwijl er gewoon gebeden wordt, wil ik nog wel één ding zeggen. God is een God van orde. En als hij woorden geeft, dan zijn er settings waarin het belangrijk is dat we daarmee naar onze leiders gaan. Want een woord gaat niet in tegen de leiders die God gegeven heeft zomaar. En de mensen ken ik een beetje. Het zijn goede leiders. Ook zij zullen ongetwijfeld niet perfect zijn. Maar durf daaronder te functioneren, ook als God je woorden geeft. Wees wijs met je woorden. En zorg dat je ermee dient. Dat bewogenheid en passie voor Gods koninkrijk is waarom je ze uitspreekt. Zodat het een veilige plek is waar mensen in veiligheid kunnen zijn. Ook als ze woorden van God horen. Ik geef het over aan iemand. Terwijl gewoon de bediening nog even doorgaat. Dus het kan zijn dat er nu een liedje gezongen wordt wat niet gepland is.